Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jacobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en voor Christus Jezus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde worden u vermenigvuldigd. Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven, goddelozen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u te binnen brengen, gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen, dat de Heer een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft. En dat hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden, zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben gebotvierd en anderen vlees achterna gelopen zijn. Daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael de aartsengel durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide, de Heere straffe u. Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens van nature weten, ligt hun verderf. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan. Zij zijn voor de verleiding van een Biliamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Deze zijn de schandvlekken bij uw liefdemaal. Zij die zonder schroom te samen feesten om zichzelf te wijden. Wolken die geen water geven, daar zij door winden voorbijgejaagd worden. Bomen die in de late herfst geen vrucht geven, tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld. Wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen, dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd. Ook over hen heeft Henoch de zevende van Adam afgeprofeteerd, zeggende, zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten, naar hun mond spreekt, maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des oordeels wil de mensen in hun gezicht vleien. Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden die voor deze gesproken zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd, aan het einde destijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het die scheuringen maken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En wees ook barmhartig jegens sommigen die twijfelen, red hen door hen uit het vuur te rukken, maar wees jegens anderen barmhartig in vrezen, uit afkeer zelfs van het kleed dat door het vlees bevlekt is. Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Heere, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid. En nu en in alle eeuwigheden. Amen. Nou, deze brief van Judas wordt vaak een algemene zendbrief genoemd, omdat er geen specifieke ontvanger is genoemd van de brief. Er wordt niet geschreven aan een persoon of een gemeente, hè, zoals bijvoorbeeld Paulus schreef aan de Romeinen of aan de Galaten en de Corinthiërs. Hier is dus gewoon geen specifieke ontvanger benoemd. Maar uit andere brieven en de inhoudelijke overeenkomsten, en daar komen we later natuurlijk nog op, is af te leiden aan wie en waarom de brief is geschreven. De schrijver van deze brief, en daar begint de brief dus eigenlijk mee, identificeert zichzelf als Judas en een dienaar van Jezus Christus en broeder van Jacobus. Judas was dus een halfbroer van de Heer Jezus. Maar het is opvallend dat hij zichzelf hier betitelt als de dienaar, of in andere vertalingen de slaaf van Jezus Christus. Hij kiest hier dezelfde woorden als dat Jacobus deed in Jacobus 1 vers 1. Die zich net als Judas dus niet de broer van, van Jezus noemt. Zij staan zich daar dus niet op voor. Nou, hij noemt zichzelf dus hier een slaaf van Christus. En dat er in diverse vertalingen voor gekozen is, voor het woord slaaf of dienaar, heeft te maken met het woord dat in de grondtekst voorkomt. Er staat namelijk doulos. De meeste van jullie kennen denk ik wel het bekende schip dat ook doulos heet, van operatie mobilisatie heette ze. Dat is hetzelfde Griekse woord. En dat betekent dus dienstknecht, of dienaar of slaaf. Maar de beste vertaling zou wezen een gebonden dienaar. Nou, slavernij is niet iets waar je voor kiest. Het wordt je opgelegd. Maar het woord dienaar is net weer te zwak uitgedrukt. En vandaar dus ook de wisselende vertalingen. De vertalers weten soms niet helemaal wat ze moeten kiezen. Ze konden er geen betere uitdrukking voor vinden. Maar het woord dat oorspronkelijk gebruikt is, is een woord dat we ook kennen. En dat voorkomt in het Oude Testament. En het is afgeleid van het verschijnsel van de zichzelf wegens zijn schulden als een slaaf verkopende personen. Dan komen we tegen in Exodus 21. Dat ik even heen ga. Het is al een bekend gedeelte misschien. Dat is in Exodus 21. Vers 1 tot 6. Nou, er staat dus ook in de NBG staat er ook boven rechten der Hebreeuwse slaven. Dit zijn de verordeningen die gij hun zult voorhouden. Wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij 6 jaar dienen, maar in het 7e jaar zal hij om niet, dus gratis, als een vrij man weggaan. Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan. Indien hij gehuwd was, dan zal zijn vrouw met hem weggaan. Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van haar heer en hij zal alleen weggaan. Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de deur of bij de deurpost brengen en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen. Nou, dat is een beetje een gekke vertaling, dat hier staat de goden, staat met een kleine letter. Maar het zijn de stadsoudsten, als ik mij niet vergis, die hier bedoeld worden. Zodat die getuigen waren van hetgeen daar gebeurde. Dat hij vrijwillig zichzelf gaf als een onbetaalde dienstknecht. Een vrijwillige slaaf dus. Nou, dat is die slaaf die Jacobus hier ook bedoelt. Op die manier is hij een slaaf van Christus. Zichzelf vrijwillig als slaaf gegeven. Dat is ook de positie van de christen, van de gelovigen. Onderwerping aan de Heere, uit vrije wil aan zijn meester, Christus Jezus. Onderworpen zijn drukt eigenlijk dus ook veel meer uit, hè, op die manier, zoals die slaaf onderworpen is, dan het dienaar zijn. Een dienaar is iemand die voor geld zijn meerdere dient, hè, het is in feite een werknemer, zeg maar. Maar een slaaf die volgens de wet dus vrij was om te gaan en toch kiest om te leven als een onderworpen slaaf, is vrijwillig het eigendom van een ander, van zijn meerdere, van zijn meester. Nou, in 1 Korinthe 7 vers 22 spreekt Paulus daar ook over, en dat we een vrij mens zijn die geroepen is om tot Christus, om een slaaf van hem te worden. En daar zegt hij, want de slaaf die in de Heere geroepen werd, is een vrijgelatene des Heeren. Nou, dat is weer diezelfde term. Evenzo is hij die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. Gaan we terug naar Judas. Hij noemt zich hier dus een broer van Jacobus. Nou, ik neem aan dat het bekend is. Jacobus was binnen de christelijke gemeente, vooral in Jeruzalem, een belangrijke leider. Samen met Petrus en Johannes, ze worden ook altijd in één adem genoemd. En beiden staan ze, Judas en Jacobus staan zich er dus niet op voor dat ze een bloedband hebben als halfbroers met de Heer Jezus. Ze hadden dezelfde moeder, maar ze staan zich daar niet op voor. Om zichzelf te identificeren, hè, dus de gemeente ontvangt een brief en die wil toch weten van wie die is, schrijft hij dus, omdat Judas dus ook een heel veel voorkomende naam was, net als dat nu heel veel mensen Jan heten of Piet of Klaas, schrijft hij dus een brief en hij noemt zichzelf dus de broer van Jacobus, daar refereert hij aan. Nou, de datering van de brief. De brief wordt over het algemeen tussen het jaar 65 en 70 na Christus gedateerd. Volgens sommigen iets eerder. En de schrijver ervan is dus volgens eigen verklaring Judas. Volgens de bijbelcritici, helaas uit de eigen christelijke kring tegenwoordig, is het onjuist. Want zo zeggen ze, gehaald uit de inleidingen van de NBV-bijbel. Ik weet niet wie hem thuis heeft liggen. Ik heb een schooleditie. En daar staat bij elk boek en bij elke brief staat een inleiding. Met een stukje verhaaltje over de brief. Nou, ik zou zeggen, als je nog een NBV wil kopen, koop die niet. Want er staat dus bij elke brief een stuk kritiek op de brief. Waarvan je denkt, van, nou, wat moet je nou met die brief dan nog verder? Maar daar staat bij de Judasbrief. Staat erbij geschreven. De in de brief beschreven situatie duidt op een latere ontstaanstijd. Namelijk het einde van de eerste of het begin van de tweede eeuw. En de onvermijdelijke conclusie die men dan na een stukje trekt is. In dat geval is het niet waarschijnlijk dat de brief van de hand van Jezus broer is. Maar zou hij zijn van iemand die met de naam van Judas zijn betoog kracht wilde verlenen. Nou, ik denk als wij hier als gemeente een brief zouden krijgen. Die van de hand van, ik noem maar een voorbeeld, broeder Wagenmakers zou zijn. En er staat bij, ik ben broeder Wagenmakers uit uit Drenthe en ik schrijf jullie deze brief om je dat te vertellen, dan weten wij dat die van hem is. Maar als het van iemand anders is die onder zijn naam schrijft, nou, dan hecht je aan die brief, als je daarachter komt, geen enkele waarde meer. Nou, zo denk ik dat deze brief van Judas, als die gemeenten erachter waren gekomen, en de latere kerk zou dat dan echt wel geweten hebben toen, dat het een valse brief was onder een valse naam, zou die nooit in een kanon van de Bijbel gekomen zijn. Dus dat is natuurlijk een drog argument. Dat ze dat ook durven te zeggen in een bijbelvertaling als inleiding. Maar goed, dat argument houdt dus geen stand. Alleen ook door heel simpel even te redeneren van, nou ja, wat zou die gemeente gedaan hebben als er een brief kwam van iemand onder een valse naam? Ja, dat is gewoon in het vuur gegooid, bij wijze van spreken. Zeker omdat Judas toen niet meer leefde. Als hij inderdaad in de begin tweede eeuw zou zijn geschreven. Dus dan weet je dat je met een valse brief te maken hebt. De door Judas beschreven toestand binnen de gemeente, en waar hij over schrijft, waar we straks nog uitgebreid op komen, werd namelijk ook door Petrus, in 2 Petrus beschreven, en door Paulus. Nou, dat zal u dan ook niet verbazen, denk ik, dat in de inleiding op de brief van 2 Petrus ongeveer hetzelfde verhaaltje staat in de NBV-bijbel als inleiding, maar dan in plaats van de naam van Judas hebben ze de naam van Petrus neergezet, en dat die brief niet door Petrus geschreven is. Dus, ja, ik heb er goed voor betaald, dus ik gooi hem niet in het vuur. Maar die inleidingen zou ik er graag uit willen halen. Maar het kan niet, maar aan de andere kant is dan de tekst bedrukt. Dus maar goed.
Heel handig, joh.
Ja. Maar ja, ik vind het gewoon echt heel jammer dat bijvoorbeeld NBG zich tot dat niveau verlaagd heeft. Want ze ontkennen gewoon de rest wat daarna volgt. Ja, daar hoef je dan geen geloof meer aan te hechten. Eigenlijk. Nou, voor sommige brieven van Paulus, om het dan volledig te maken, claimen ze eveneens dat die niet van de hand van Paulus zijn. Een Hebreeënbrief is bekend dat er altijd discussie over is, maar andere brieven staat er ook bij. Nou, ik mag die wel even noemen. Ik vind het dan helemaal jammer dat de EO een productie heeft gemaakt, de Jongerenbijbel, waar diezelfde commentaren integraal geplaatst zijn.
Ja, ook al.
Dus de christelijke jongeren krijgen dat in handen. Plus dat ze nog wat extra dingetjes. Ik heb met een van de mensen van de EO daarover gecorrespondeerd, een meneer die Haneveld heet. Nou, het kwam erop neer van, ja, maar we geven alle zienswijzers weer. En men is echt wel verstandig genoeg om het er zelf uit te pikken wat waar is of niet. Nou, ik geloof niet dat een jongerenbijbel die bedoeld is voor, nou ja, de leeftijd van Judith, zeg maar 12, 13 en zo, dat die inderdaad het onderscheid hebben om dat wel of niet te zien. Die denken, dit is door deskundigen opgeschreven.
Ja.
Dus die aanvaarden dat zo. Ja, niet iedereen is met mij eens daarover, maar goed. De hier genoemde situatie, hè, dat die uit de eerste, late eerste of begin tweede eeuw zou zijn, die Judith beschrijft. Wordt verder ook niet gespecificeerd. Ze roepen iets en aan de hand daarvan wordt conclusie. Je zet een these neer, heet het dan zo mooi. En vervolgens bouw je daarop verder en dan is het eind van het verhaal. Nee, het is niet van Judas. Maar die verhalen leunen op de schriftkritiek van de jaren 60 en de 70 van de vorige eeuw. En nou ben ik niet zo sterk in de kerk gezien, maar ik meen dat ook de periode dat Kuiten en Wiersinga groot werden met dat soort verhalen.
Ja.
Dus, nou ja, groot, dat ze de kerk afbraken met die verhalen. Dus en daar leunt dat nog steeds op. En het is niet gebaseerd op de nieuwste ideeën en inzichten en historische feiten. Nou, door alle eeuwen heen, ik noemde het net ook al even, vanaf de allereerste vroege kerkvaders tot op heden, hebben nou, oprechte gelovigen zeg maar, deze kritiek nooit geuit. En is er ook nooit getwijfeld aan de authenticiteit van de brief en aan de schrijver ervan. De doelgroep van de brief is Klein-Azië. Nou, dat is dus het huidige Turkije, zeg maar. Daar waren heel veel gemeenten ontstaan, onder andere door het zendingswerk van Paulus. En Judas schreef daaraan. Net als de tweede Petrusbrief en de eerste Petrusbrief gericht zijn aan de kerken in Klein-Azië, het Aziatische deel van tegenwoordige Turkije. De Grieken noemden dat gebied Anatolië. En dat is af te leiden uit 2 Petrus 3 vers 1, de doelgroep dus, in combinatie met 1 Petrus 1 vers 1. Nou, dat mag je thuis nog eens nakijken. De strekking van de brief van Judas is dermate overeenkomstig met Petrus, dat dus wordt aangenomen dat Judas, hoewel het dus niet vermeld is, deze brief aan dezelfde groep mensen heeft geschreven. Het is ook het gebied van de Galaten, waar Paulus aan schreef, over de voorkomende dwalingen bij de Galaten. Er is dus wel een bepaalde doelgroep geweest, waaraan Judas schreef. Kom ik die voor weg?
Ja, het is veel te koud hier.
Oh. Ik heb het warm.
Ja. Ik daar veel warm in de deur. Ja. Ik wou altijd mooi geloven, dan vind ik zelf.
Ja, er was dus waarschijnlijk wel degelijk een specifieke doelgroep. En waaronder waarschijnlijk dus ook de gelaten gemeenten. En, maar Judas adresseert de brief algemeen, omdat de inhoud ervan algemeen geldig is. He, ook tegenwoordig is de inhoud van deze brief nog steeds actueel, nog steeds geldig. Het is geldig voor alle gelovigen en dus ook voor alle tijden. Judas 1 vers 1 zegt dan ook aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn. En in Romeinen 8 vers 28 en 30 schrijft Paulus over de gelovigen: wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want wie hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij verheerlijkt. Nou, daarmee verklaart Paulus wie de geroepenen zijn, waar Judas het hier ook over heeft. En ieder die gerechtvaardigd is door het geloof. God heeft geroepen en iedereen die geantwoord heeft, die gelooft, is behouden en behoort tot de geroepenen. Het is aan deze gelovigen dus dat Judas zijn brief richt in zijn algemeenheid. We komen bij de kern van deze brief. En die is eigenlijk een beetje de vraag. Oh nee, moet ik eerst nog even wat anders. Ik loop even vooruit. Ik heb gehoord van sommige mensen, en ik las het ook in commentaren op deze brief, want ja, dat mag ik best wel aan jullie verklappen. Ik bedenk het allemaal lang niet zelf natuurlijk, wat ik hier vertel. Ik ga een heleboel bronnen voor opzoeken. Betekent het feit dat er geroepenen zijn die geantwoord hebben, ook dat er mensen zijn die niet geroepen zijn? Dat is dan de vraag. En er zijn mensen die in dit verband verwijzen naar bijvoorbeeld Matthäus 7. Dat kunnen we wel even erbij nemen. Matthäus 7, vers 21 tot 23. Het gaat er dan om, hè, dat ze zeggen van, nou, dat er dus ook mensen zijn die niet geroepen zijn. En dan zegt de Heere: niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Nou, op basis van deze tekst, in combinatie dan met bijvoorbeeld een gedeelte uit Judas, of Romeinen, waar ik zo net ook las, en andere tekstgedeelten, wordt dan gesteld dat het zo is dat er in de gemeente mensen zijn die niet geroepen of uitverkoren zouden zijn. En toch doen alsof ze gelovig zijn. Ik zal een stukje voorlezen van iemand die zoiets schrijft. God kende ons voor de grondlegging van de wereld en wist vooraf dat wij zouden vertrouwen in hem en door hem gered, om door hem gered te worden. Hij riep ons en wij hebben in geloof geantwoord, omdat hij ons voorbestemd had hiertoe. Maar er zijn er die zich gedragen alsof ze gelovigen zijn, maar niet van tevoren door God gekend zijn. Zij zijn niet uitverkoren of geroepen, ze worden niet gered en zijn ook niet verheerlijkt. Dat is een theoloog die dat schreef. Dat is Amerikaan, maar goed, even terzijde. Het gaat hier in Matthäus niet over de gemeente, maar over het koninkrijk der hemelen. Dat is al een eerste verschil. En vergeten of over het hoofd gezien wordt, gemakshalve, dat de uitverkiezing ook niet ons persoonlijk betreft, natuurlijk, maar dat Christus de uitverkorene is en dat wij delen door geloof in die uitverkiezing. Galaten 2 vers 16 zegt bijvoorbeeld dat wij gerechtvaardigd zouden worden op grond van geloof in Christus. En ook Efeze 1 vers 4 en 5 is daarover heel duidelijk. Daar staat, hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. En hoe? Door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. Dus Jezus Christus was de uitverkorene en wij mogen daarin delen. Het zou ook een onmogelijke iets worden om als gemeente of bijbelkring of hoe je ook maar samenkomt te onderkennen wie wel of niet geroepen zouden zijn, wie wel of niet oprechte gelovigen zouden zijn. Ook voor de mensen zelf zou het alleen maar twijfel en angst veroorzaken. En het thema van de brief van Judas is ook iets anders. Het is de dwaalleraren. Nou, zou het zo zijn dat er mensen binnen een gemeente waren of een groep die wel doen alsof ze gelovig zijn, maar verder niet te onderscheiden zouden zijn van andere gelovigen? Ja, misschien zijn die er wel eens een keer, maar dan was er een ernstig probleem, als er een algemeen iets was. He, dat je niet zou weten als je hier bij elkaar bent van, we zeggen allemaal dat we geloven in de Heer, maar we weten niet of we uitverkoren zijn. Nou, dan heb je een verschrikkelijk leven volgens mij, want dan ben je tot aan je dood niet zeker dat je gered bent. Nou, die mensen zouden waarschijnlijk zelfs ook geloven om behouden te zijn misschien. En ook wij zouden het dan misschien zo zien. We zouden dan ons leven lang in twijfel en in zorg moeten leven. Ben ik wel gered? Ben ik wel een geroepene? Ben ik wel een uitverkorene? En die gedachten hebben een verlammende uitwerking op je geestelijke leven en op de gemeente van Christus als geheel. Nou, we kennen natuurlijk dat soort gedachten. De reformatorische kerken, een deel ervan, predikt dit natuurlijk ook gewoon. Dat je maar moet afwachten en maar moet hopen dat je behouden bent. Maar ja, we mogen zien dat we in Christus, Jezus, gered zijn, dat we zekerheid daarin mogen hebben. De Bijbel leert dan ook gelukkig heel anders. Geroepen is een ieder, maar niet iedereen neemt het aan. Uitverkoren is Christus en degenen die hem aanvaarden zijn in zijn uitverkiezing dan ook uitverkorenen. En daarmee moeten we en kunnen we eigenlijk dat punt over de uitverkiezingsgedachten ook wel laten rusten. Efeze 2 vers 8 zegt daarover tot slot, want door genade zijt gij behouden door het geloof en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Een gave, een cadeau, is voor iedereen die het aanneemt. De behoudenis is een gave van God voor elk mens die Christus Jezus heeft aangenomen als zijn verlosser. En de kern van deze brief van Judas is dan ook een hele andere vraag dan de vraag wie of wat de geroepenen zijn. Want Judas schrijft in vers 4, en dan komt hij gelijk al bij de kern van zijn verhaal. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven, goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen, en onze enige heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Hij wilde graag schrijven over een heel ander onderwerp. Hij wilde de gelovigen namelijk graag schrijven over het gemeenschappelijke heil, staat in vers 3. Maar hij zag zich genoodzaakt over iets anders te schrijven en de gelovigen op te roepen te strijden voor het geloof. En vervolgens laat hij weten ook in de brief waartegen men dient te strijden. Hen die zijn binnengeslopen en de Heer Jezus Christus verloochenen. Nou, dat zie je dus al een verschil met wat we eerder noemden. Want als je de Heer Jezus Christus verloochent, dan is het duidelijk aan iemand, aan zijn woorden, iets te zien wat afwijkend is van de rest. Nou, er was dus ook sprake van een dreigende crisis in die gemeente waaraan Judas schreef. Die gemeenten waren gesticht door Paulus en hij moest daaraan schrijven. Want zoals Petrus ook al in zijn tweede brief aangaf, waren er veel valse leraren en leerlingen die de gemeente binnengeslopen waren. En Judas voelde zich genoodzaakt hierover een korte ad hoc brief, zeg maar. Hij was gewoon snel geschreven, in haast geschreven. Niet heel leerstellig uiteengezet allemaal van hoe het allemaal zit, maar echt snel. Van, er moet nu actie worden ondernomen. Dat is ook de toon die in de brief spreekt. Het is snel geschreven.
En waar speelt dat zich af?
Klein-Azië. Dus het Klein-Azië, dus het gebied van Turkije. Judas voelde zich ook genoodzaakt om te schrijven, omdat Paulus niet meer leefde. En Petrus waarschijnlijk ook niet meer. Hij heeft die brief als een van de laatste ooggetuigen van de Heere, zeg maar, geschreven. Johannes was er nog wel, die was op dat moment verbannen naar Patmos. En hij was dus nog een van de laatste getuigen. En hij was daarom ook de persoon, of hij het nou wou of niet. Want verder zien we eigenlijk helemaal niks van hem qua prediking of onderwijs. Zeg maar. Maar hij was dus nu de persoon die aangewezen was om de gemeente wakker te schudden. En hij bevestigt ook de tweede Petrusbrief, die waarschijnlijk die gemeenten al kenden of eerder al ontvangen hadden. En hij bevestigt wat Paulus heeft geleerd. Hij schrijft in vers 3 immers over ons gemeenschappelijk heil. Het evangelie dat Paulus had gebracht. Dat was hun heil. Dit heeft dezelfde grondslag en de strekking als hetgeen de gelovige Joden hebben aanvaard en geloven. En dat zij moeten strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Nou, die heiligen, dat zijn de apostelen en de andere gelovigen uit de vroege tijd. Dat was dus niet zomaar overgeleverd in de zin van dat ze elkaar mondeling verteld hadden. Het stond inmiddels al zwart op wit. En Judas benadrukt hier dus de boodschap van Paulus, Petrus en de andere apostelen. En het belang van de geschreven woorden in tegenstelling tot de door mensen gesproken woorden. Hij wijst er ook op dat de gelovigen moesten vasthouden aan het geschreven woord, hun doorgegeven door betrouwbare broeders, en niet moesten luisteren naar de leerstellingen van de valse leraren die waren binnengeslopen. En daarmee illustreert of benadrukt Judas de noodzakelijkheid om vast te houden aan de autoriteit van de schriften, van de brieven, van de boeken. Nou, deze benadrukking van de boodschap van de schriften en de schriftelijke aanwijzingen van de apostelen is dan ook tevens een van de belangrijkste aanwijzingen tegen de eerder genoemde schriftkritiek, waar ik het eerder al over had dus. Want hoe zou iemand die onder valse voorwenselen of zelfs onder een valse naam, als zou hij de broer van de Heere zijn, en dat is nogal eens een keer een leugentje die je dan neerpent, dit soort teksten aan het papier durven toevertrouwen? Hij zou daarmee zichzelf veroordeeld hebben en voor de ontvangers ook totaal ongeloofwaardig zijn geweest. Nou, deze brief zou dan, nou, wat ik ook eerder al zei, zij per direct het vuur in zijn gegaan, omdat ze wisten dat we hebben hier met een bedrieger te doen. Dat die fraudeleus was en hij zou dus nooit in de kanon terecht zijn gekomen. Zeker als hij ook nog eens een keer verschenen zou zijn ruimschoots nadat Judas was overleden. Nou, dat is een heel stuk inleiding eigenlijk op deze brief. Nou, die brief is dus een waarschuwing tegen de dwalingen. En Judas voldoet hiermee aan een Bijbelse opdracht en dat vinden we in Ezechiël 3. Vers 20 tot 21. En als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven. Omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. En met de gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden worden. Maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige, en hij zondigt niet, dan zal hij zeker leven, want hij heeft zich laten waarschuwen en gij hebt uw leven gered. Nou, tegenwoordig is waarschuwen voor dwalingen een impopulaire bezigheid. We hebben het al eerder over gehad, geloof ik. Je krijgt dan mooie namen als van je bent een asijnpisser en je ziet ook overal dingen vliegen. Maar goed, we zien hier waarom het noodzakelijk is. Dit is natuurlijk oud-testamentisch, maar desondanks is het iets wat in de Bijbel staat en we hebben daar rekening mee te houden. Ten eerste omdat de mens die dreigt te vallen voor dwalingen, dat we te redden. Maar ten tweede om onszelf als gelovigen niet te bezondigen. Als iemand valt, de dwaling achterna loopt en daardoor zijn heil verliest, moeten we hem waarschuwen. En anders zal zijn bloed van onze handen geëist worden, staat er. En hoe vaak moet je dat doen, kun je je afvragen. Moet je altijd maar blijven waarschuwen, dat is lastig. En daar dacht ik een vorige keer ook over gehad. Op een zeker moment moet je het stof van je kleren afslaan. Er is een keer een grens bereikt. Maar uit bezorgdheid over onze broeders en zusters blijven we ze vaak maar waarschuwen. En op een zeker moment merk je gewoon van, je krijgt geen gehoor meer bij ze. Dan moet je er soms een punt achter zetten. Maar je mag dus rustig grenzen stellen. Waarschuwen is goed. Het is ook een Bijbelse opdracht. Maar je moet dus een streep durven trekken. Maar ook in de brieven van de apostelen zien we dus dat ze waarschuwen. Ze blijven de mensen niet achtervolgen. Met van, en nou moet je en zal je luisteren. Maar ze zeggen van, zo is het. Judas schreef maar een heel kort briefje. Hij zegt, zo is het. En die weg heb je te gaan. En anders zit je op de verkeerde spoor. Mensen hebben dus ook een eigen verantwoordelijkheid. Matteüs 10 vers 14 is daarover ook heel duidelijk. In, dat is één vers, ik lees hem al voor. En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat het huis of die stad en schud het stof van uw voeten af. In 1 Korinthe 4 vers 14, daar schrijft Paulus. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken. Toen schreef hij namelijk van de zonde die in Korinthe was. Maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Dus we zien hier Paulus, Judas, Petrus natuurlijk hebben we al gezien. Die wijzen de mensen terecht. Nou, het waarschuwen van medegelovigen voor dwalingen is een zaak van liefde. Paulus spreekt over zijn geliefde kinderen. Hij schreef niet om ze even flink de waarheid te zeggen. Of flink de oren te wassen. Of om ze in de hoek te zetten. Het waren zijn geestelijke kinderen en hij hield van hun. En daarom schreef hij ze. Vandaar dat hij ze ook terecht moest wijzen dus. Nou, zo ook Judas. En hoewel degene waaraan Judas dus schrijft niet zijn geestelijke kinderen waren, noemt hij ze toch geliefden in vers 3. En hij ziet zich daarom ook genoodzaakt te schrijven over de dwalingen die heersen. Uit liefde. Voor hun natuurlijk. Liefde voor hun persoonlijk. Maar ook liefde voor de gemeente van Jezus Christus. Hij schreef ze uit liefde en niet om ze de les te lezen. Hij wil namelijk niet dat ze meegesleurd worden in de dwalingen en daardoor hun redding zullen verliezen. Want dat is wat dwalingen kunnen en ook zullen doen. De gelovigen aftrekken van Christus Jezus. En niet alleen ons. Hè? We zullen ook anderen meesleuren in onze val. Ik kan een klein voorbeeld geven. Maar redelijk uit de praktijk. Als bijvoorbeeld mensen de alverzoening gaan geloven, dan hebben ze zelf misschien zich ooit nog bekeerd en zullen niet verloren gaan. Maar de mensen tegen wie ze tegenkomen en die boodschap prediken, zullen nooit meer een keuze maken voor de Heer. Ja, een keuze voor die gedachtegangen. En dat je dus zonder een bekering ook wel behouden wordt. Een bekering wordt daar niet in geleerd. En zo zullen ze dus mensen meesleuren in hun eigen val. En dat is het bloed, denk ik, wat ook van hun handen geëist zal worden. Nou, in dit gedeelte gaat het om andere dwalingen. Judas 4 vers 8, vers 4 tot vers 8 geeft daarop zicht waarover het gaat. Wil ik dat nog gaan lezen en hebben we daarna even een pauze. Nou, welke dwalingen noemt hij hier? Want er zijn zekere mensen binnengeslopen. Reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven. Goddelozen die de genade van onze Heere God voor onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u te binnen brengen. Gij hebt alles immers alles eens voor goed vernomen, oftewel dat goed, voor goed vernomen, hè, dat was wat dus de prediking van Paulus en Petrus was geweest, dat de Heere een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft. En dat hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben bot gevierd en ander vlees achterna gelopen zijn, daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. Nou, we lazen dus net in vers 4 tot 8 dat Judas wat zicht gaf op de dwalingen waar het om ging daar in de gemeenten. En hij begint hier dus te wijzen op het feit dat de dwaalleraren binnen waren geslopen die de genade veranderd hebben in losbandigheid. Nou, dat doet je gelijk denken aan gedeelte uit de brief aan de Romeinen. Dan heb ik vergeten het hoofdstuk erbij te zetten. Maar ja, niet zo handig. Er staat, wat zullen we dan zeggen? Het is een heel bekend gedeelte. Mogen we bij ons zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Nou, klaarblijkelijk was deze opvatting nog steeds of alweer teruggekeerd in de gemeenten daar in Klein-Azië. En om hun gelijk te bewijzen, of de beweringen en de leringen kracht bij te zetten, claimden die dwaalleraren, en dat zie je in vers 8, dat die leringen hun in gezichten of in profetieën gegeven waren. Hij heeft het hier over dromenzieners. Nou, zij beweren dus dat ze dus dromen hadden gezien waarin ze bepaalde leringen of opvattingen hadden gekregen en dat werd als waarheid verkondigd. En daarom haalt Judas het voorbeeld aan van het volk Israël dat het uit het land Egypte werd geleid, hè, zoals de gelovigen ook uit de slavernij van de zonde is geleid, maar in plaats van tot geloof te komen waren er die zich toch niet bekeerden, zegt hij dan. En ze worden dan verdelgd. De zonde wordt uitgedeeld en zij zelf ook. En daarnaast haalt Judas de gevallen engelen aan. En die vinden we terug in Jesaja 14 vers 12 tot 17. En sommigen zeggen ook in Genesis 6 vers 2 tot 4. En daar had ik het in de pauze even over. Ik heb, Mark weet het ook, op internet met iemand een nogal lange discussie over Genesis 6. Of het daar gaat om gevallen engelen. En daadwerkelijke reuzen bijvoorbeeld die daar genoemd worden, of dat het om andere zaken gaat. Ik denk dat ik de volgende keer wat op inga, niet al te uitgebreid, maar het is op zich wel een heel interessant thema, want het ligt echt in het verlengde van deze brief ook. Dus en waarom daar nou vanavond erg op door te gaan, ben ik niet voldoende op voorbereid, zeg maar. Maar ze weerstonden God en ze moesten daarvoor een prijs betalen. Dat was dan ook het oordeel dat de dwaalleraar te wachten stond. Zoals Judas ook aangaf, was dit oordeel tevoren opgeschreven, van tevoren al. En in de door hem genoemde illustraties. Ze hadden kunnen weten, als we dit doen, dan staat ons hetzelfde te wachten als het Israël wat in ongeloof was. Dan staat ons hetzelfde te wachten als die engelen die hij hier noemt. Hetzelfde oordeel stond al vast op dat soort gedrag, op dat soort leringen. Nou, ze konden dus weten wat de gevolgen zouden zijn van hun dwaling en hun ongeloof. En tot aan het verleiden van de gelovigen toe. En dat lees je dus ook in 2 Petrus 2, vers 1 tot 3. Dan kunnen we wel even bij nemen. Ik zei al, die brieven komen eigenlijk heel erg overeen. Nou, Petrus die schrijft dat dan. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest. Hij verwijst daar dus ook weer naar Israël, net als dat Judas dat deed. Zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen. Dan heeft hij over hetzelfde binnensluipen als waar Judas het over heeft. Zelfs de heerser die hen gekocht heeft verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden, nou, daar had Judas het ook al over, de losbandigheden, navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden. En ze zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen. Maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. Nou, in dat verband zou je ook eens kunnen kijken naar 2 Timotheus 3 vers 6 en Galaten 5 vers 24, waar we soortgelijke woorden van Paulus tegenkomen. Nou, ook hier heten de dwaalleraren bij Petrus dus valse profeten. Met andere woorden, Judas en ook Petrus wijzen er nadrukkelijk op dat de profetie, visioenen of dromen, welke mensen claimen te hebben ontvangen van de Here, dat die getoetst moeten worden aan de Bijbel. En dat is het enige woord van God dat zeker en vast is. En Judas wijst daar heel nadrukkelijk op. Is hetgeen men onderwijst, eventueel gelardeerd of kracht bijgezet met profetieën en visioenen, of woorden van de Heer of kennis, of hoe ze ook maar genoemd worden, in strijd met het woord van God, dan moeten we deze leerlingen verwerpen en de dwaalleraren ook verwijderen uit de gemeente. Nou, doen we dat niet, dat lazen we in Ezechiël 3, dan zal, dat is oud-testamentisch zoals ik al zei, maar dan zal het bloed van degene die hen navolgen en daardoor hun behoud verliezen, van onze handen geëist worden. Ja, hoe herkennen we deze mensen? Judas geeft in feite een hele duidelijke tekening van in zijn brief. Als eerste, hun opvattingen zijn strijdig met de Bijbel en het evangelie van Christus Jezus. Ze verloochenen de Heer Jezus en zijn verzoenende werk. Ze verwerpen de prediking van de apostelen die zwart op wit staat. Maar daar verwijst Judas ook naar. Ze verwerpen die prediking. Zij zeggen van, maar de Heer heeft mij in het gezicht laten zien dat. En zo probeert ze dat te overtroeven. Nou, ze prediken met als doel geldelijk gewin. Ze willen dus beter van worden, doordat ze er geld aan overhouden. Aanzien, baantjes. Ze zien de gemeente en de leden van de gemeente als koopwaar. Oftewel iets waar ze aan kunnen verdienen. Als ze, bijvoorbeeld dat ze de collectors min of meer legaal achteroverdrukten of andere dingen. Ze hadden een goed leven en ze verdienden eraan. Nou wil ik niet zeggen dat iemand die bijvoorbeeld een prediker is of zo, dat hij niet onderhouden mag worden door een gemeente. In principe denk ik van het moet niet altijd nodig zijn. Maar je hoeft er natuurlijk ook niet schandelijk rijk aan te worden. En je te verrijken, zoals je bijvoorbeeld van die mensen ziet, van die predikers die gewoon... een bekende, ik mag het hier wel zeggen, denk ik, een bekende dwaalleraar in mijn ogen is Benny Hinn. Ik weet niet of jullie hem kennen. Maar die man die verdient $200 miljoen per jaar.
Ja.
Nou, is dat nou nodig? En ik heb een film over hem gezien. Ik heb hem ook op mijn website staan, die film. Daarin zie je dus ook dat hij alleen maar in de duurste hotels logeert. Die kosten gewoon $2000 per nacht. Ja, zegt hij, iemand die het woord verkondigt, die mag het best goed van hebben. Hij rijdt exclusief in Lexus en Mercedes en dat soort dingen. Ja,
hij komt naar Nederland, hè?
Ja, hij komt naar Nederland. Dus kan je afraden erheen te gaan, maar... ja. Ik denk toch dat zoiets een invloed op je heeft, hoe dan ook. Maar ik vind het altijd weer, als je die man ziet, dan word je er koud van. Zoals hij die mensen in feite betovert. Hij blaast een keer en duizenden mensen vallen achterover en dat soort dingen. Maar goed, dat soort mensen, en ik denk dat ik het rustig mag en kan zeggen, dat soort mensen behandelen in feite de mensen die hun beluisteren, hun toehoorders, als koopwaar. Het gaat hun om het geld. En ik heb hem nog nooit horen zeggen, want er zijn door mijn prediking zoveel mensen tot geloof gekomen. Je hoort hem alleen maar over allerlei andere dingen, maar ja, en hij heeft wel vaak het woord Jezus in de mond, maar op een hele vreemde, sissende toon.
Precies.
Maar goed, het is dus een man... Ja, dat is een duidelijk voorbeeld, vind ik, van een dwaalleraar. Hoe hij ermee omgaat. De miljoenen die hij dus per jaar eruit trekt, om het zo maar te zeggen. Tot aan belastingfraudes aan toe. Er lopen onderzoeken tegen hem. Ze kunnen dat net niet bewijzen. Dat is het probleem met dat soort mensen. Maar goed, dat vind ik een heel sprekend voorbeeld. Een derde punt wat Judas noemt is, ze leven niet naar het woord van de Heer. Ze leven losbandig. En ze trekken anderen mee door die losbandigheid. En vierde punt, door hun gedrag en hun voorbeeld worden anderen meegetrokken en gaan daarom zelfs verloren. Immers als predikers of leraren binnen de gemeente het werk van Christus loochenen, dan zullen mensen die binnenkomen dit zo aanvaarden als zijnde de waarheid en nooit tot geloof komen. Nou, ik noemde al het voorbeeld natuurlijk van Wiesinga, Kuitert. Dat soort mensen heeft alleen maar gezorgd dat de kerk aan leeg liep. En niet dat ze vol kwamen. Ze hadden met hun kennis en hun verstand en hun intellect hadden ze ook heel anders kunnen gebruiken. Door wel een goede boodschap te brengen. Ik denk dat ze dan heel goed mensen hadden kunnen boeien en zo. Want blijkbaar kunnen ze toch bepaalde mensen overtuigen ergens van. En nou ja, wat ik ook verhaal noemde, de voorwoorden bijvoorbeeld in de NBV-vertaling. Als je dat soort voorwoorden plaatst, dan breek je het geloof van mensen alleen maar af. Dus het is Christus logenen wat we daar zien. En als laatste, ze verwerpen de leer van de apostelen. En ze weigeren de apostelen als autoriteit te erkennen. Ze stellen zichzelf erboven. Nou, deze mensen zijn dus duidelijk herkenbaar. Zeker als we hun uitspraken, opvattingen en gedrag in een Bijbels licht bekijken. En nogmaals, wanneer we zien dat dergelijke mensen de gemeente zijn binnengedrongen. En Judas heeft ook over binnen sluipen. Dus het zijn ook niet mensen die met een open vizier binnenkomen. Maar ze komen binnen met een verborgen agenda. Ze komen binnen sluipen. Dan moet je daartegen optreden. Het zijn geen gelovigen. En we moeten ze daarom weren uit een gemeente. Of op zijn minst de gemeente waarschuwen, denk ik. Of wat voor kring het ook maar is. Hoewel het risico bestaat dat dit over de tijd alweer een beetje achterhaald is. Noem ik toch even wat voorbeelden van bepaalde leringen. Nou, de alverzoeningsleer had ik al genoemd vanavond. Maar ook bijvoorbeeld het welvaartsevangelie. Als je maar je tiende geeft, zal je Heer je rijkelijk zegen in geld. Nou, dat is een welvaartsevangelie. Het is niet zo dat je dat kan kopen. Je kan geen zegen kopen. Dat zijn ook een opvatting als die van de Jehovah's getuigen natuurlijk valt daaronder. Die ontkennen de positie van Christus als zoon van God. Ze logenen het werk van Christus. Nou, er is nog iets bijzonders op te merken over vers 4 tot 8. Zeker als we het over de positie van de Heer Jezus hebben. Want in vers 5 wordt gezegd in onze vertaling dat de Heere een volk uit Egypte heeft verlost. Ik lees het even letterlijk voor. Maar ik wil u te binnen brengen. Gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen. Dat de Heere een volk uit het land Egypte verlost heeft. Bij toeval liep ik er tegenaan. Ik heb zo'n computerprogramma waarmee je dus ook de grondtekst wat kan lezen. Nou kan ik nauwelijks Grieks, ik ken een paar woordjes. Maar er stond één woordje. Er stond namelijk Iousos. En dat is niet de Heere, dat is niet God. Maar dat is Jezus. En het is dus inderdaad, in de letterlijke vertaling staat daar. Nu verlang ik u eraan te herinneren, ook al bent u eens en voor altijd volledig geïnformeerd over deze feiten, dat Jezus de mensen uit het land Egypte reddende, later hen die niet geloofden vernietigde. Dat vond ik wel heel bijzonder dat ik dat daar tegenkwam. En de verklaring bij de grondtekstvertaling is als volgt. De lezing dat hier Iousos, oftewel Jezus, staat in de oorspronkelijke tekst, wordt door sommige bijbelleraren als te moeilijk beschouwd. Omdat het betekent dat de Heer Jezus degene was die het volk uit Israël heeft geleid en zich al in de vroege tijd met het volk Israël zou hebben bezig gehouden. Echter, deze lezing is niet alleen de lezing uit een groot aantal vroege citaten van onder andere schrijvers, zoals de vroege kerkvaders, die deze brief aanhaalden, of dit vers aanhaalden, van deze tekst. Ook het enorme aantal aan latere vertaalvariaties en variaties gevonden in diverse handschriften geeft aan dat de Bijbelvertalers uit de latere eeuwen hier geen raad mee wisten. Veelal verving men in latere edities dan ook het oorspronkelijke Isos of Iousos met Kyrios. Nou, dat Kyrios betekent ook heren, en zo wordt onze Heer Jezus ook vaak genoemd. Maar daarmee vertaalden ze dus een stukje weg. En dat kan dus uiteraard ook vertaald worden met Jezus en ook zo bedoeld. Maar hier vertaald is met Heer. In de grondtekstverzameling, zoals dat heet, die wij tegenwoordig hebben. Dat is meestal de Nestle Aland, dus de beroemde grondtekstverzameling. Staat dus Tukurios en dat wordt dan met Heer vertaald. Maar het is dus een wegvertaling. Taalkundig is het juist om Kyrios te vertalen met Heer, maar het is wel fout. Omdat daar oorspronkelijk dus iets anders stond. En het is dus gewoon verifieerbaar dat dat er ook stond. Nog weer andere tekstvarianten hebben ervan gemaakt. Nou ja, die tekstvarianten zijn dus min of meer ontstaan in de latere eeuwen. Vanaf ongeveer de 9e eeuw werd er min of meer een complete Griekse grondteksteditie gebruikt, waarop ook de Statenvertaling gebaseerd is. Maar de andere tekstvarianten hebben er dus van gemaakt, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Chaos Christos. dat is God Christus. Dus die wisten er ook geen raad mee wat Judas hier nou bedoelde. Het kon niet zo wezen dat daar Jezus stond, dus hebben ze er andere dingen van gemaakt. Nou, hoe moeilijk het ook lijkt te zijn dat hier Jezus staat in de grondtekst, het is wel een feit en in overeenstemming met wat we in de openbaringen vinden, waar Christus ook de Alpha en de Omega wordt genoemd. Nou, dat verklaart wellicht ook beter waarom Judas, hoewel hij menselijk gezien een broer was van de Heer Jezus Christus, dat hij en ook Jacobus nooit zichzelf zo noemden, maar zichzelf de gebonden slaaf van Jezus Christus noemden. Ze konden hem toch niet zonder meer hun broer noemen. Zij wisten dat hij degene was die het volk had uitgeleid. De enorm hoge positie van de Heer kenden ze. Hij was God. Hoe zouden ze ooit hem, die hun schepper en heer en redder was, hun broer noemen? Nou, tegenwoordig heb je hele volkstammen, dat is hier wel eens vaker gezegd, die roepen Jezus is mijn broer. Maar een beetje meer respect zou ons in dat opzicht best wel staan, denk ik. Als je ziet dat zelfs Judas, die uit dezelfde moeder geboren is, dat niet doet. En voor een Jood als Judas, en Jacobus dus ook, was het totaal ondenkbaar om aan de Heer Jezus te refereren als zijnde hun broer. Nou, dat bij latere grondtekstedities dit woord dus vervangen is, het iousos, is dan wel bewust onjuist vertaald. Heeft alles te maken met het feit dat men in een latere eeuwen daar niet meer mee uit de voeten kon. De oorzaken van is gelegen dus ook in de drie-eenheidsleer, die een hele strikte scheiding maakt tussen God de Vader, Zoon, Heilige Geest, en die begrippen of verschijningsvormen van onze Heren als personen heeft neergezet. En daardoor kun je met zo'n tekst niks meer. Dus, en dan krijg je een probleem mee. Nou, vaak wordt ook onderwezen, en dit gaat in dit stukje ook over het lichaam van Mozes, vaak wordt onderwezen dat Mozes niet gestorven zou zijn. Nou, die gedachte wordt door Judas in vers 9 ontkracht. Hij laat ons namelijk weten dat Michael met de duivel streed over het lichaam van Mozes. Nou, hoe je dat verder moet uitleggen, ik weet dat niet. Maar het is wel zo dat Mozes dus is gestorven. Dat staat in Deuteronomium 34 vers 5. Daar staat bijvoorbeeld toen stierf Mozes, de knecht des Heren, al daar in het land Moab, volgens des Heren woord.
Maar het is zijn graf is nooit gevonden, toch? Hè?
Klopt. Nee. Hij, zijn lichaam is niet gevonden, zijn graf is niet gevonden. Ja. En daardoor wordt vaak gezegd, de gedachte is dat hij dan niet zou zijn gestorven, wordt dan in verband gebracht met de twee getuigen uit de openbaringen. Ja. Elia, die ook niet gestorven is, en Mozes was dan ook nooit gevonden of gestorven. Dus. Maar goed, je gaat daar voorbij aan wat Judas schrijft, maar wat ook Exodus gewoon schrijft.
Dat
is
waar.
Hmm?
Dat is waar.
Ja. Nee? En ik heb dan zelfs iets van laten we met onze eigen theorieën daarom ook vooral niet boven de Bijbel uit willen gaan. Hè, en gewoon vasthouden aan wat er staat. Jacob Klein-Haneveld, inmiddels in 88 overleden, schreef in dit verband. In elk geval weten wij, toen Mozes verscheen op de berg de verheerlijking met Elia, om met Jezus te spreken, dat hij zichtbaar was voor het oog van de discipelen. Zo zichtbaar dat Petrus het voorstel deed om voor hem een tent te bouwen. Hieruit blijkt duidelijk dat hij niet dacht met de geest van Mozes te doen te hebben. Nee, Mozes die gestorven was en wiens lichaam door de engel des Heren begraven werd, verscheen zichtbaar en tastbaar voor de ogen der discipelen. Nou, de discipelen wisten dus ook dat Mozes gestorven was. En dat ze dus ook met de verheerlijkte Mozes te maken hadden hier op de berg. En nergens vind je in de Bijbel aanleiding of grond voor andere theorieën. Vanaf vers 10 en 11 en 13. Zij echter lasteren alles, al wat zij niet kennen, en in hetgeen zij gelijk de redeloze wezens van nature weten, ligt hun verderf. Wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Zij zijn voor de verleiding van een Biliamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Voor hen is vers 13, voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd. En daarnaast haalt Judas Henochs profetie aan in vers 14 en 15. Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden om over allen de vierschaar te spannen en alle godlozen te straffen voor al hun godloze werken die zij godloos bedreven hebben en voor al de harde taal die de godloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Nou, even een klein weetje. er staat de zevende van Adam af, dat heen nog de zevende was. Wie gaat tellen? Die telt Adam en de geslachten en die komt op 8. Maar Judas zegt de zevende van af Adam. Dus hij telt Adam niet mee. Als je gaat tellen, Adam, Seth geloof ik, en dan, zo, dan zijn het er 8 en zijn heen op de 8e. Maar hij telt Adam niet mee. Hij zegt de zevende van Adam af. Dus Adam telt hij niet mee. Mensen willen wel tegen zeggen, hè, van dat zie je wel. Klopt niet. Wat er staat. Maar
die weg van Kain.
Ja?
Kun je daar ook iets over?
Daar wil ik volgende keer dan graag terug over. Dat is inderdaad wel een aardig interessant thema. Ik ga er wel een klein beetje op in nu hoor. In Genesis 4, vers 1 tot 7 lees je daarover. Genesis 4, vers 1 tot 7. En ik lees. De mens nu had gemeenschap met Eva zijn vrouw en ze werd zwanger en baarde Kaïn en ze zeiden, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel en Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heeren een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijn de schapen van hun vet. En de Heeren sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Nou, je ziet hier dat Kaïn van de vruchten der aarde neemt. Nou, vaak wordt het gezien als een offer dat niet goed zou zijn. Hè, omdat het een offer was waarvoor geen bloed gevloeid had. En het offer van Abel zou dan beter zijn, omdat daar wel bloed voor gevloeid had. En dat zou wijzen op het offer van Christus. Nou, dat is natuurlijk wel waar, dat er bloedvloeiing wijst op het offer van Christus. Maar een offer als dat van Kaïn, gewassen of vruchten van het land, was geen slecht offer. Want in het Oude Testament, later onder de wet, zie je ook dat mensen gewoon van het graan brachten, dat ze van de opbrengst van het land brachten. Van de gewassen of de vruchten van het land. Het was dus absoluut niet slecht. Een dier offeren was dus niet per definitie een superieur offer. Het grote verschil in de offers is dat Abel het beste van zijn schapen gaf. De eerstelingen en van hun vet. Het offer van Kaïn was, hè, zo lijkt het dus, een plichtmatig offer. Hij nam van de vruchten der aarde en offerde dat. Dus ook, nou ja, ik moet ook offeren. Blijkbaar, ja, hij zal het best wel op een bepaalde manier als een verplichting, een religieuze verplichting hebben gezien. En op een bepaalde manier daar ook wel mee om zijn gegaan, misschien op een serieuze manier, maar toch niet op de manier zoals de Heere dat eigenlijk wilde. En Kaïn is in dat opzicht het prototype van de mens die aan de religieuze verplichtingen voldoet, hè, of de schijn ervan wil ophouden, maar zonder dat het iets mag kosten. Je neemt wat, ja, wat je kan missen. En, niet, en het verschil met Abel zijn offer was, hij nam de eerstelingen, het beste en het vet ervan. Nou, dat was wat ze zelf het liefste wilde houden, maar dat offerde hij aan de Heere. Het eigen bezit, de geld en goederen, gaan dus bij Kaïn voor de Heere. En bij Abel was dit anders. Hij nam het beste wat zijn kudde te bieden had en offerde dat. Nou, het offer van Abel zit dus, wat ik zei, een stukje een typologische heenwijzing, zeg maar, naar het bloed dat vloeien moest. En dat is het, net als in de latere offers. Maar dat is het verband, in het verband van deze brief van Judas, is dat niet relevant. Maar Kaïn maakt zijn zonde nog erger door vervolgens zijn broer te vermoorden. Uit onvrede over wat er gebeurde. En ook in geestelijke zin zien we dat vandaag de dag ook gebeuren. Dwalingen die ertoe leiden dat mensen voor eeuwig verloren gaan. En zoals Judas ons al liet zien, komt dit voort uit de zucht naar geldelijk gewin. En dat kan verschillende vormen hebben. En Kaïn was in feite ook een stukje geldelijk gewin of geen geld willen afstaan of geen goederen willen afstaan, geen bezit. Geen offers willen brengen op materieel gebied. Dat is de weg van Kaïn. Dat wil niet zeggen dat je tiende moet geven en dergelijke, maar gewoon Ik ben van mening dat je wel het beste voor de Heer kunt afzonderen. We zijn natuurlijk niet meer onder een wet van offeren en dergelijke, maar toch kun je daar wel wat uit leren. Nou, vandaar dus ook, hè, dat is dus de weg van Kaïn. Dwaling en afdwalen door hebzucht. En de volgende keer wil ik ook nog een ander aspect daarop verder gaan. En vandaar ook de verwijzing naar Bileam, die voor wat geld bereid was om Israël te vervloeken. En Judas vers 16 staat dan ook, ze vleien mensen in het gezicht, hè, om een voordeel mee te behalen. Als we dan terugkomen bij Judas, dan refereert hij ook nog aan de profetie van Henoch. Nou, ik weet niet wie wel eens gehoord heeft van het boek van Henoch. De huidige versie van het boek van Henoch is niet het boek van Henoch waar Judas hieruit citeert of lijkt te citeren. Het boek Henoch waar Judas citeert, volgens sommige bronnen 1 Henoch 1 vers 9, is een naar aangenomen woord apocrief boek dat rond het jaar 100 voor Christus voor het eerst gedocumenteerd is. Anderen hebben het over het jaar 200 dat die ook al genoemd wordt. Het boek dus Oprechten heb je ook nog, waar ook uit geciteerd wordt. En er wordt gezegd dat hetzelfde boek is. Nou, ik betwijfel dat. Maar ik heb in ieder geval kunnen terugvinden dat het boek na het jaar 50 niet meer voorkwam. En ergens rond 1800 is het opeens weer opgedoken. En toen, ja, heel veel mensen zeggen dat gewoon een falsificatie is, dat boek. Dus ik zou, het is een leuke rariteit misschien om in de kast te hebben, maar ja, we kunnen er eigenlijk weinig geloof aan hechten. In de Qumran, Qumran grotten, zijn een paar fragmentjes gevonden van het boek. En er zijn citaten in andere boeken. Nou, zoals in Judas wordt een klein stukje genoemd. In andere boeken worden ze soms geciteerd. Maar het hele boek kennen we verder niet. Daarnaast zegt Judas ook niet dat hij uit het boek van Henoch citeert, maar hij citeert een profetie van Henoch. En ja, dat kan net zo goed uit de mondelinge overlevering gekomen zijn. Ik heb van verschillende commentatoren gelezen dat de judaïstische traditie een aantal profetieën van Henoch kende of hoog hield. Maar het belangrijkste in dit verband is, door de Heilige Geest geïnspireerd, zijn onze huidige Bijbelboeken tot stand gekomen en bewaard. En het feit dat Judas hier dit gedeelte citeert van Henoch, is dus een aanwijzing dat in ieder geval deze uitspraak van Henoch goddelijk geïnspireerd was. En ja, ik concludeer daar verder persoonlijk uit dat Henoch een profetisch man is geweest. En verder dingen van, ja, moeten we het maar laten rusten. Je kan je daar heel erg in gaan verdiepen. Maar ja, ik hecht er weinig waarde aan van de boeken die dus later zijn opgedoken. Nou, net als ik zei, veel bijbelgeleerden die zijn van mening dat Judas dus de mondelinge overlevering van de schriftgeleerden aanhaalt. Henochs profetie kunnen we in ieder geval als uitgekomen beschouwen, aangezien daarna de zondvloed is gekomen en de goddeloze wereld verdelgd heeft. En dan gaan we verder naar vers 17 in Judas. 17 tot en met 19. Gij echter geliefden, herinnert u de woorden die voor deze gesproken zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij tot u gezegd hebben, hij heeft dus ook apostelen in meervoud, hè, aan de gemeente. Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het die scheuringen maken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Ja, nogmaals, wijst Judas er hier dus op dat de gelovigen zich moeten herinneren wat de apostelen voor hem, voor Judas, hebben geleerd. En in feite zegt hij dus ook van, ik breng niks nieuws, ik herhaal alleen maar wat zij zeggen. Hij zelf rekende zich dus niet tot de apostelen en hij rekende dus ook niet zichzelf een bepaald leergezag aan. Hij herhaalt alleen maar wat al bekend was en hij wijst daarop. En hij had in die zin dus ook helemaal geen leergezag. Nou, door zijn hele brief heen ademt dan ook de geest van een broeder die zijn medegelovigen wil waarschuwen en wijst op de leer van de apostelen. En zelf wilde hij helemaal niets nieuws brengen en had hier ook de positie en het gezag niet voor in de gemeente. Toch denk ik dat veel mensen in de gemeente van die tijd natuurlijk hem heel hoog achten. Hij zal waarschijnlijk in Jeruzalem in de gemeente nog een bepaalde positie hadden, in die zin dat mensen hem eerder of in aanzien hadden. Maar hij wijst uitdrukkelijk op wat de apostelen, en met name Paulus en Petrus, onderwezen en Vergelijk bijvoorbeeld Handeling 20, vers 29, 1 Timotheus 4, vers 1, 2 Timotheus 3, vers 1, 4, vers 3, 2 Petrus 2, vers 1 en 3, vers 3. Daar heb je het over het gezag van de apostelen onder andere. En wat ze geschreven hadden in die gemeenten. Dat was de waarheid waaraan Judas vasthoudt. En degenen die zich niet aan die woorden van de apostelen houden, zo zegt Judas, zijn de scheuringmakers. Dat zijn de mensen die voor hun eigen gewin, op hun eigen gewin uit zijn. Dat zijn de ruziemakers. Het zijn de mensen die in de gemeente over de niet-geestelijke zaken de boel op de kop zetten. Het gaat meestal om de menselijke zaken. Verschil in inzicht op bestuurlijk of op materieel vlak. Soms over dwalingen, maar meestal verdragen we de dwalingen in de gemeente veel te goed. In 2 Korinthe 11 vers 4 lezen we dat bijvoorbeeld. En dan zegt Paulus: want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dat verdraagt gij zeer wel. Oftewel, hier zegt Paulus al wat Judas dus ook weer zegt. Ja, die mensen die verdraag je blijkbaar wel. Die verdragen we als gemeente eigenlijk veel te goed. Maar zodra het gaat om een gebouw, of om geld, of om aanzien, of onze eigen eer, of onze, nou, mag wel zeggen, vermeende positie, nou, dan zijn we bereid om de confrontatie te zoeken. Dan zijn de poppen aan het dansen en dan willen we best wel een scheuring riskeren met elkaar, want dan gaan we ruzie maken natuurlijk. Maar was er maar een scheuring vanwege de dwalingen die in de gemeente waren? En dan bleven de gemeenten van de Heer Jezus tenminste verschoond van dwalingen. Maar zoals Paulus al constateert, verdragen we de prediking van een andere evangelie zeer wel, veel te goed. Scheuringmakers, en dat maakt Judas dan ook duidelijk, zijn natuurlijke mensen. Dat is, hun handelen is niet geestelijk. En de hier genoemde dwaalleraren zijn zelfs niet eens wedergeboren. Immers, zij hebben de geest niet, zegt Judas, en we weten dat een ieder die gelooft Gods geest wel heeft ontvangen op het moment dat hij tot geloof is gekomen. En dat kun je onder andere vinden in Handelingen 2 vers 38 en 39, waar Petrus zegt: en Petrus antwoordde hun: bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Nou, Judas gebruikt dus eigenlijk wel hele harde woorden. Hij zegt gewoon dat ze de geest van God niet hebben, die mensen. Nou, tegenwoordig doe je dat niet meer. Dan wordt al gezegd, dat kan je niet maken. Je mag een ander niet veroordelen op die manier. Respect en ieder zijn mening, elkaar de ruimte geven. Maar toch moeten we dan weer verwijzen naar Paulus. We verdragen het allemaal veel te goed. Zeer wel. En door dat verdragen wordt de gemeente van Christus een zouteloos zout. En dan krijg je wat de Heere tot Laodicea moest zeggen. Ook een gemeente in Klein-Azië. Dus we zien maar hoe belangrijk die gemeenten in Klein-Azië eigenlijk zijn. Dus een klein stukje verder. In Openbaringen 3. Ook weer overbekend misschien, maar dat maakt ook wel eens dat je over dingen heen leest. Openbaringen 3 vers 14 denk ik. Ja. En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet, zo dan, omdat gij lauw zijt, nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk, en ik heb mij verrijkt, en heb aan niets gebrek, en gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mocht worden. Ze zeggen van, we zijn rijk, maar hier zegt de Heer, je moet nog rijk worden. En witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar wordt. En ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Nou, daartegenover stelt Judas de houding van de geestelijke mensen. Vanaf vers 20 lezen we dan: maar gij geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En wees ook barmhartig jegens sommigen die twijfelen. Red hun door hen uit het vuur te rukken. Maar wees jegens anderen barmhartig in vrezen, uit afkeer zelfs van het kleed dat door het vlees bevlekt is. Nou, Judas roept dus de gelovigen op om zichzelf te bewaren. En dat zij zichzelf moeten opbouwen in hun geloof door te bidden in de Heilige Geest. Daar kun je een hele theorie op bouwen wat bidden in de Heilige Geest is. Sommigen menen daar te moeten lezen of inlezen dat dit bidden in tongen is of iets anders. Maar hier bedoelt Judas niets anders dan dat wij in geest en waarheid moeten bidden. In Johannes 4, vers 22 tot 24 lezen we daarover. Johannes 4, vanaf vers 22. En daar staat wat het is om te bidden in de Heilige Geest. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Nou, dat is wat de Heer Jezus er zelf van zegt. Wanneer we zo aanbidden, worden we opgebouwd in ons geloof. Het is een bidden dat in verwachting uitziet naar de komst van de Heer Jezus en naar het eeuwige leven met hem. En daarop is de geestelijke mens gericht. En die mens heeft liefde voor zijn medegelovigen in die zin dat hij hun redding dus ook zoekt. En zoals Judas zegt, van rukt ze uit het vuur. En hij sluit dan de brief af met een lofprijs, vanaf vers 24. Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Heere, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheden. Amen. Het uitzicht van de ware gelovigen is staan voor de Heere, onberispelijk en met grote vreugde. Judas heeft zich in die korte brief eigenlijk krachtig uitgesproken tegen de dwalingen. Ik som nog op: de valse leraren die een vals evangelie brengen, dat andere gelovigen meesleept en zelfs verloren doet gaan. Een aanbidding van God onderwijzen die God door zijn apostelen niet heeft ingesteld. Nou, het uit zijn op geldelijk gewin en niet bereid zijn het beste van zichzelf af te staan voor de Heere. Een immoreel en zondig leven leiden en anderen daarin meeslepen. Gezag en autoriteit claimen wat zelfs boven de apostelen uitgaat. Door eigenmachtige en door valse profetie en nou, gefingeerde of echte visioenen, dat weet ik niet, maar ze zeggen dat ze dan hier visioenen hebben gehad. En ik heb ooit daar een boekje over gelezen. En dat was van Derek Prins, meen ik, dus een Pinkster voorganger. Maar die noemde dit soort dingen, noemde hij tovenarij. En het boekje heet ook Tovenarij in de Gemeente. Dus op zich een heel aardig boekje. Het gaat over manipulatie, tovenarij door inderdaad. Mensen die bijvoorbeeld ook, en dan noemt hij voorbeelden van een voorganger die bijvoorbeeld door twee zusters in de gemeente werd gemanipuleerd in een bepaalde richting door hun profetieën. Hij zegt puur tovenarij. Nou, dat boekje heeft toen wel wat stof doen opwaaien in bepaalde kringen, want dat kon je zelf maar niet zeggen natuurlijk. Hè? Want, maar goed, omdat Derek Prins was, durfden ze er eigenlijk niks van te zeggen. Dat hij dat
toch alles.
Ja. Ja. Niet alles wat hij geschreven heeft ben ik met hem eens, maar goed, ik vond dit wel heel treffend dat iemand vanuit de eigen beweging, zeg maar, dit zo zag. Zo scherp. Die valse leraren zijn een schandvlek op de gemeente. Ze bezoedelen de gemeente. Ze vleien anderen om invloed te krijgen en ze maken ook de gemeente naar buiten toe belachelijk. Mensen gaan lachen om de gelovigen, door hun gedrag. Nou, als voorbeeld kan ik inderdaad weer verwijzen naar die binnenin. Mensen die verklaren je voor gek als je daarheen gaat. De wereld lag hier gewoon vierkant uit.
Naar
wie? Nou. Binnenin, dat is wat je eerder noemde. Nee, nou ja. Deze brief is dus geen brief die op het eerste gezicht vrij, of die erg vrolijk stemt. Het is een krachtige brief, hè, die de gelovigen oproept om de dwalingen weg te doen. Maar boven alles roept de brief ons op om ons oog gericht te houden op de Heer Jezus Christus en onze toekomst. Het met hem in heerlijkheid zijn.